Uit de Bijbel willen wij het Paasevangelie lezen. Uit het boek dat Lucas ons heeft gegeven. En wel Lucas hoofdstuk 24. Vanaf vers 13 tot en met 36. Als thema voor de paaspreek heb ik gekozen onderweg Jezus ontmoeten. Gewoon onderweg Jezus ontmoeten. Het feit dat wij nu dit omdraaien heeft natuurlijk alles van doen met dat we niet kunnen zingen zonder dat de liederen op de schermen komen. En ik merk nu dat de versterking van mij het in ieder geval wel doet. Ik stel voor dat we met elkaar nu lezen uit Lucas 24. En straks zullen we direct na de preek twee liederen zingen. Lied 627, Jezus licht uit de duisternis. En lied 44 uit de opwekkingsbundel. En dat zal, als het goed gaat, dan door het orgel begeleid worden. In de studie bij de preek ga ik in op de verschillende aspecten van de opstanding van Jezus Christus. En ik schrijf ook over de opstanding van mensen na de dood. Ik noem die opstanding in mijn studie leven na het leven na de dood. Nog een keer. Leven na het leven na de dood. Om over na te denken en belangrijk voor ieder die gelooft. Toen de preek zelf een andere kant op ging als waar ik in de studie mee begonnen was, heb ik ook daarbij maar een extra studie geschreven met de titel Onderweg Jezus ontmoeten. En het gaat dan over de Emmausgangers, maar dat had u misschien al wel begrepen. Onderweg Jezus ontmoeten. Ik lees met u uit Gods woord. Diezelfde dag, dat is de dag waar hoofdstuk 24 van Lucas mee begint, als er staat maar op de eerste dag van de week, diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Dat is ongeveer 10, 11 kilometer en daar doe je lopend zo'n 2 uur over. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen verschenen waren. En die engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei Jezus tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand? En bent u dan zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden toen het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar zij drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En ze zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden zij hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? En ze stonden op en ze gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En de 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. En dan krijg je weer verbijstering van schrik en angst en denken ze dat ze een geest, met een geest van doen hebben. En het is bijzonder als u deze paasdagen de gelegenheid hebt om dit hele stuk nog eens rustig af te lezen, uit te lezen. Wat er dan allemaal gebeurt, een prachtige, prachtige geschiedenis. Broeders en zusters, jonge mensen, vrienden, gasten, u die nu direct meeluistert via livestreaming, welkom bent u op deze paasmorgen, of later via internet naar deze preek zult luisteren. 19 jaar geleden, in de nacht van Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag, is mijn moeder, Adriaantje Bette Dubel, op 83-jarige leeftijd overleden. Ik herinner me nog goed hoe ik met een diep verdrietig hart en een emotioneel vol en verward hoofd van het Wageningse ziekenhuis naar Veenendaal terugreed. Er moest die dagen daarop veel geregeld worden, want ik ben enig kind, maar mijn gedachten waren niet scherp. Een onwerkelijke roes van verdriet en verwarring. En dan is er in die dagen, komen er flarden voorbij het besef dat je moeder niet reageert meer op wat je tegen haar zegt als je bij haar bent. Dat je haar stem niet meer zult horen. Dat de zorg voor en om haar niet meer nodig is. Die ene vrouw die naar de mens gesproken voor mij de poort naar het leven is geweest. Die vrouw waar je zoveel van houdt. Stukje bij beetje dringt die werkelijkheid door. Wie zelf een geliefde verloor, zal er mogelijk iets van herkennen, van wat ik nu zeg. Rouw verwerken is zware arbeid. Zo ook voor de vrienden van Jezus. En daar lopen ze. 2 pratende mannen. Weer weg van Jeruzalem, de terugweg naar huis. Niet langer zullen zij het Pesachfeest meevieren. Ze waren er beiden die morgen bij geweest toen de opgewonden vrouwen hun verhaal vertelden over het lege graf van Jezus. En toen waren ze naar huis gegaan, omdat zij geen verwachting meer hadden van Jezus. En onderweg praten ze samen over de doorleefde gebeurtenissen. Lucas beschrijft hun verhaal En begint dan met de woorden, en zie. Wij lezen dat niet meer in de NBV. Ik heb dat er net niet gelezen. Dat is daar als het ware wat in het verhaal verdwenen. Die woorden en zie zijn er niet meer. En dat is jammer, want het zijn woorden die nadruk geven. Met zulke woorden vraagt een auteur, een schrijver, bijzondere aandacht voor wat twee van de in verwarring zijnde volgelingen van Jezus die zondag overkomt. Met hen start geen nieuw verhaal over twee onbekende mannen. Nee, dit is een vervolg op de getuigenissen die in hoofdstuk 24 begonnen zijn. Getuigenissen van mensen met de opgestane Jezus. Dit gebeurde er allemaal. Die eerste dagen in de kring van de ongelovige, verwarde en twijfelende discipelen van Jezus. En zie, er waren twee mannen. En die twee, die lopen nou op de weg met veel gedachten in hun hart en in hun hoofd uit Jeruzalem weer terug. Broeders en zusters en jonge mensen, je ziet ze, als je de geschiedenis bij Lucas leest, al pratend gaan. Ze hebben het over alles wat er in Jeruzalem gebeurd was. Het zichtbare lijden, het bespot en gekruisigd worden en het sterven van degene op wie zij al hun hoop gevestigd hadden. Jezus de Nazarener, een profeet, zo zeggen ze, die krachtig was in woord en werk voor God en voor heel het volk. Ze praten over de geruchten die de ronde deden. Dat vrouwen uit de discipelkring, waar zij ook toe behoorden, naar het graf gegaan waren, maar het dode lichaam van Jezus daar niet meer gevonden hadden. En dat nota bene engelen die vrouwen hadden aangesproken, die gezegd hadden dat Jezus leeft. Engelen. Maar hemzelf, Jezus zelf, hadden ze niet gezien. Die twee mannen onderweg kunnen er geen vat op krijgen. Ze zijn niet blij met deze Pesach en ze zingen geen liederen van vreugde. Het is al de derde dag dat Jezus gestorven is en daarmee is al hun hoop vervlogen. Want na Oosterse opvatting is de ziel van een overledene nog 3 dagen in het gestorven lichaam en daarna was alle hoop op herleven uitgesloten. En dit was de derde dag, uitgesloten. Al die verwarrende zaken houden hun gedachten bezig. Het woord dat Lucas gebruikt om aan te geven dat ze met elkaar praten, dat geeft aan dat het een soort discussie is. Het is een woordenwisseling, letterlijk staat dat er ook. De woorden gingen heen en weer en heen en weer. Het geeft aan dat ze elkaar, zoals de Statenvertaling het beschrijft, over de dingen waar ze over praten, ondervragen. Ja, maar dit dan. En die ander, ja, maar dat dan. En ze zijn het onderling niet eens. Juist op het moment van groeiende oneenigheid loopt iemand hen achterop die hun woorden hoort en zich bij hen voegt. Lucas vertelt ons al dat dit de opgestane Jezus is, maar die twee Emmausgangers, die weten dat nog lang niet. Sterker nog, er gebeurt iets heel verrassends, lezen we in vers 16. De opgestane Heer hoort de discussie, hij neemt het initiatief om met hen mee op te lopen, hij hoort het gesprek en hij mengt zich in het gesprek, en lezen we dan, zij herkennen hem niet. Er staat, hun blik werd vertroebeld in de NBV en hun ogen werden bevangen in de NBG. Lucas beschrijft dan nog een mooi detail. Lucas, dat was een dokter en hij was ook schilder, zegt men, en hij was echt iemand die het woord lief had. De woorden waarmee hij schreef waren hem van belang en dan beschrijft hij een heel mooi detail. Ik vind het prachtig dat hij dat zo allemaal opschrijft voor ons die dat later lezen. Want dan zegt Jezus op een gegeven moment, waarover lopen jullie toch zo te praten? Zo komt hij dat gesprek binnen. En dan zegt Lucas, en dan blijven ze met een somber gezicht staan. Nou, dat vind ik prachtig zoiets. Met een somber gezicht, dat tekent waar ze mee bezig waren en wat hun innerlijke gesteldheid is. Kunt u zich voorstellen? Dan blijven ze met een somber gezicht staan. En weet u trouwens, wat hier gebeurt, was in die tijd allemaal heel raar. Een vreemdeling heeft het recht niet om zomaar met een gesprek van voorbijgangers je te bemoeien. Maar Jezus treedt in alle verwarring die ze hebben hen tegemoet. Hij zoekt hen op, hij sluit zich bij hen aan en hij loopt met hen mee. Wat een diepe mooie les zit daarin. De ontmoeting met de opgestane, zusters en broeders, gaat altijd van Jezus uit. Hij sluit zich bij je aan. Het gaat altijd weer van God uit, van Jezus uit. Dat geldt ook voor jou en voor mij. In onze verwarring, of in onze teleurstelling, of in ons verdriet. Jezus, broeders en zusters, zoekt het gesprek met ons, zoekt het gesprek met u, met jou, in jouw levenssituatie, in uw verdriet. Midden in die alledaagse wandeling wil Jezus ook met jou en mij oplopen. Al komen we uit de stad van de teleurstelling, waar onze verwachtingen gebroken zijn. Al zijn we zoals de Emmausgangers met groeiende oneenigheid op weg, met een hart vol mislukking. Juist op deze paaszondag openbaart Jezus zich aan ons door het Bijbelgedeelte over de Emmausgangers als de levende. Wat zijn dat voor gesprekken die jullie samen hebben? Vraagt Jezus dan. En Kleopas, dat is ook weer zo'n mooi detail dat er dan in staat. Kijk, dit betekent het feit dat die naam daar staat, van die ander weten we niet wie het was, maar dat Kleopas genoemd wordt, betekent dat de kring rondom Lucas, de kring van de volgelingen van Jezus in Jeruzalem, deze Kleopas kende. Daarom noemt hij die naam. Want Kleopas is dus, blijkt later, een getuige van de opstanding van Jezus. En Kleopas, die geeft Jezus op zijn vraag een nogal bruut antwoord. Iedereen in Jeruzalem weet toch wat er aan de hand is in deze dagen? Bent u de enige die dat niet weet? Broeders en zusters, en dan te bedenken. Dan moet je voorstellen wat daar gebeurt. En Jezus loopt daar op en Kleopas zegt dat. En dan te bedenken dat deze vreemdeling nu juist de enige is die het helemaal wel weet. Dan volgt het hele verhaal van Kleopas zijn verdriet. Van hun ontkenning ook. Van de geknakte hoop. Waar Jezus zelf nota bene een hoofdrol in speelt. En Kleopas gaat dat verhaal vertellen. Het wordt beschreven door Kleopas pas dat Jezus als een profeet wordt genoemd. Een soort wonderprofeet. In elk geval een gunsteling van God en bij heel het volk. En zij zelf verwachten dat hij het was die Israël zou verlossen. Dus dat hij de Messias was. Maar de Joodse geestelijke leiders, zegt hij, hebben een prijs gegeven aan een doodvonnis. Namelijk door kruisiging. En dan komt de hele frustratie er bij Kleopas uit. Over de vrouwen die hen in verwarring hadden gebracht met hun opstandingsverhaal. Over de engelen die zeggen dat hij leeft, maar dat ze hem niet gezien hebben. En Jezus luistert maar. En Jezus loopt met hen op. En hij luistert maar. En zo is hij de goede herder. Hij hoort ons ongeloof aan. Ons, wij leefden in de hoop. En al onze gebroken verwachtingen. Zusters en broeders, waarover gaat uw verdrietverhaal? Over je bedrijf, waarvan je hoopte dat het ondanks de crisis er toch nog in zat dat er verbetering zou komen? Over je huwelijk, dat hoe gespannen ook toch misschien nog wel kansen had? Op het onderzoek in het ziekenhuis, of er nog wat aan te doen is? Of je kinderen, die er toch mee zijn opgevoed? Of vult u het zelf maar in? Verhalen, verdrietverhalen, zoveel als er hier mensen zijn. Zo zeggen de Emmausgangers het. Eerder was er nog hoop, maar nu zien wij geen lichtpunt meer. De rest is heimwee naar weleer, te ver heen. In een verschrikkelijke situatie zijn zij op weg terug naar huis, naar Emmaus. En dan valt Jezus hun verdriet en gedoe behoorlijk fors en vermanend in de rede. Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat je niet gelooft in wat Gods woord over de Messias zegt? Dat is een scherpe veroordeling over het feit dat het hen aan inzicht ontbreekt. Waarom zijn jullie zo langzaam met luisteren? Waarom zo langzaam met tot je door laten dringen waar het nou werkelijk om gaat? Wat zijn dat voor al te menselijke overwegingen? En hebben jullie dan geen geloof in wat Gods woord zegt? Er staat toch, en dan legt de opgestane alles uit, wat er in de Tora en in de boeken van de profeten op hem betrekking heeft. En ik heb in de studie, die over de Emmausgangers gaat, uitgebreid geschreven waar dat op kan doelen. Dus welke delen uit de Tora, dat zijn de eerste 5 boeken, Genesis tot en met Deuteronomium, en de profeten, dat deel van de profeten, wat daar staat waar Jezus het hier over kan hebben. Te denken valt aan die vele teksten van de Messias, de lijdende knecht, de overwinnende knecht des Heren in het Oude Testament. En die beide mannen krijgen zo een zeer duidelijke en persoonlijke Bijbeluitleg. Bijbelonderricht van de opgestane zelf. En als ze dan bij het dorp Emmaus zijn, dan geeft Jezus aan dat hij door zal lopen. Maar die 2 mannen, die zijn inmiddels danig onder de indruk geraakt van wat hij allemaal aan hen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, zeg maar, aan hen uitlegt. Die mannen zijn onder de indruk van hun medereiziger, zodanig dat ze er sterk op aandringen dat hij bij hen blijft. En als ze dan 's avonds om de eettafel zitten, dan gebeurt het. Als het brood op tafel komt, neemt hun gast opnieuw het initiatief. Dan wordt Jezus nota bene hun gastheer. Want hij neemt het brood, hij spreekt als een pater familias. De zegenbede erover uit, de dankzegging, hij breekt het brood en deelt het aan hen uit. Zoals Lucas het hier beschrijft, doen deze woorden direct denken aan de spijziging van de 5000 en direct denken aan het laatste avondmaal. En dan gebeurt het. Bij het breken en het delen van het brood. Dan vindt de ontdekking plaats. De bedekking wordt weggenomen. Hun ogen worden geopend en zij herkennen in hun gastheer, hun meester, die hen voedt en leidt. Die zegenende, uitdelende handen. Een onbeschrijfelijk moment van openbaring. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun zeggende, en bij het avondmaal zei hij dan, dit is mijn lichaam voor u. Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Hij die gezegd heeft, ik ben het ware brood uit de hemel. Het brood dat heel je leven voedt. En als ze dan van het uitgedeelde brood opkijken, is hij er niet meer. Maar het brood is er nog. En het woord is er nog. Het gebroken brood ligt daar nog bij hen op tafel. En het woord waaruit hij gepredikt had, is nog bij hen. In dat woord, in de Bijbel en in het brood van het avondmaal, loopt Jezus, broeders en zusters, heel ons leven met ons mee. Het zijn de tekenen van de levende Christus, die zich voor ons gegeven heeft in de dood, maar die ook voor ons is opgestaan. Uit de dood. Hij leeft. Jezus leeft. Amen. Halleluja. Broeders en zusters, jonge mensen. Als wij God op zijn woord geloven en hem vertrouwen schenken, dan komt Jezus door zijn geest bij ons. Dan komt hij in ons wonen, zegt de schrift. En dan zal hij bij ons zijn. Heel onze levensweg. In mooie en in moeilijke tijden. Hij zal er zijn. Dit is de werkelijkheid van Pasen. Jezus leeft. Nu. In de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. En door zijn geest in de harten van hen die in hem geloven. Was ons hart niet brandende in ons? Zeggen die Emmausmannen tegen elkaar. Toen hij ons de schriften opende. Ja, wil ik zeggen. Ja, dat is zo. Ook met mij. Ook met mij. Dat is Pasen. Je hart brandende in je. Als de schriften voor je opengaan. En Jezus loopt met je mee. Met u mee. Hij opent ons hart. Hij opent ons verstand. Want hij is de levende. Ja, ik geloof. En daarom zing ik. Daarom zing ik hem ter eer. Amen.